Welkom bij de podcast Essentie van Leren. Mijn naam is Arco Katz en ik zit vandaag aan tafel met Ineke Walravens. En dan vraag je je misschien af, wie is Ineke Walravens? Nou, Ineke die is al een jaar of 25 actief als interim manager met veranderingen bezig. Hij heeft industrieel design aan de TU in Delft gestudeerd. Ze studeerde ook nog iets op het gebied van verandermanagement aan Nijenrode. Daar deed ze ook nog een andere leergang over de commissariscyclus, volgens mij was dat. Governance University. Heeft ze ook nog iets gedaan? Lean Six Sigma. Ineke die heeft een boek geschreven en dat heet Plezierige Winst. En in dat boek komt ze met een aantal hele mooie voorbeelden over wat er nou in de praktijk gebeurt als je met verandermanagement bezig bent, met veranderingen bezig bent. En er wordt ook nog een stappenplan aan vastgehangen. Van een vijftal stappen. En daar gaan we het vandaag over hebben, over dat boek. Ineke, heb ik jou zo een heel klein beetje goed voorgesteld?
Zeker. Ja?
Welkom, leuk dat je er bent.
Dank voor de uitnodiging.
En ik heb met heel veel plezier heb ik jouw boek gelezen. Ik ben met jou in aanraking gekomen omdat jij bij een van mijn klanten ook een tijdje rondgelopen hebt, daar dingen gedaan hebt. En in de voorbereiding zei de klant tegen mij van ja, je moet ook nog eens een keertje met Ineke contact hebben, want die heeft toen zelf goede dingen hier gedaan. Dat legt dan een link, hè? Leuk
ja,
is dat leuk. Hoe dat werkt
ja,
soms.
Zeker. Ja.
Hey, je hebt dat boek geschreven, maar het is niet jouw eerste boek, hè?
Nee, ik ben het tellen al kwijt eigenlijk.
Ja. Ja. Hoe kom je erbij om dan te gaan schrijven?
Ik op de middelbare school was ik helemaal weg van Nederland, literatuur, boeken lezen en dan uitpluizen en schemaatjes maken. En toen heb ik me ooit voorgenomen om nog een keer een boek te gaan schrijven.
Ja.
En dat blijft dan ergens sudderen. En toen was ik ergens in mijn eind 20, toen dacht ik, ja, ik wilde toch nog een boek schrijven.
Ja.
En toen heb ik mijn eerste boek geschreven.
En was dat boek Uitblinken? Nee,
dat is
daarna
nee.
pas gekomen.
Nee, dat is daarna gekomen. Ja. Nee, dat ging over creatief denken.
Ja.
Het is een bestseller geweest ook. 10.000 exemplaren van verkocht. Heb ik heel lang ook mensen op getraind. Hoe doe je dat nou? Innovatief denken, creatief brainstorm sessies gehouden bij bedrijven. Dat deed ik naast mijn vaste baan bij Unilever.
Ja.
20 jaar op mijn MBA-opleidingen getraind ook.
Mm-hmm.
Dat was mijn eerste boek. En toen dacht ik, misschien moet ik eens les nemen.
Ja.
Dus heb ik een schrijfdocent in de hand genomen. En toen heb ik echt leren schrijven.
Ja, het is ook nog wel een vak apart.
Ja, het is absoluut een vak apart. Daar ben ik zeker 10 jaar mee bezig geweest voordat je echt lekker kan schrijven.
Nou, wat wel leuk is natuurlijk dat de verhalen die je in de praktijk meegenomen hebt, waar jij van geleerd hebt en waar iets gebeurd is, dat je die op deze manier ook weer kan delen.
Ja, dat is fantastisch. Ja. Dat is fantastisch. Ik denk ook dat het daarom gaat. Dingen delen met elkaar.
Ja.
Dan moet je niet dicht bij je houden. Moet je gewoon weggeven. Zodat een ander zijn voordeel ermee kan doen. Ja.
Ja. Ja. Hey, en je schrijft ook ergens in dat boek over dat jij een moment nog heel goed kan herinneren. Dat jouw vader thuis kwam. Ja. En dat hij vertelde, ik ben mijn baan kwijt.
Ja, zeker. Dat is zo rond die tijd dat ik met Nederlandse boeken bezig was.
Is dat die tijd
geweest?
Ja.
Ja.
En wat heeft dat dan gedaan met jou in de vorming naar waar je nu staat?
Nou, ik kom uit een arbeidersgezin.
Ja.
Dus we hadden niet zo heel veel geld thuis. En op het moment dat dan mijn vader zijn baan kwijtraakt, ja, mijn moeder was echt in paniek.
Mm-hmm.
Ik weet nog wel, 's avonds, we zaten aan tafel. Mijn vader die wielrennen, dus dan kwam hij uit Eindhoven naar huis fietsen. Had hij niet mee, want dan ging hij eerst trainen. Eerst fietsen en dan na trainen. Maar ik weet niet of hij die avond nog eens gaat trainen, weet ik eigenlijk niet. Maar ik zag hem, ik zat aan tafel, ik zag hem echt nog binnenkomen. En ik zag ook echt, ik had het beeld nog voor me halen van mijn moeder die daar heel erg van schrikt.
Mm-hmm.
Toen had ik dat niet zo door. Ik wist helemaal niet dat wij heel weinig geld hadden. Dat
nee,
kwam op
als kind
later.
Heb je dat niet door, hè?
Nee, en je ouders houden dat lekker mooi verborgen voor je. Hebben ze heel goed gedaan.
Ja, wij gingen ook nooit op vakantie.
Ja.
Want we woonden in een vakantiegebied.
Nou, zit je goed, toch?
En dat was ook zo.
Waar woonde je?
In Middelburg, in Zeeland.
Oh, zit je helemaal goed.
En daar zaten we zo dicht bij Zoutelanden. We gingen op de fiets naar Zoutelanden. Dus wij hoefden ook niet op vakantie. Het was helemaal niet nodig.
Ja.
En ik heb pas later begrepen dat daar toch ook nog wel wat andere redenen bij zaten.
Ja. Ja. Maar ik weet ook het moment dat hij 2 weken later thuis kwam. Van, ik kan daarna weer beginnen.
Ja.
Dus En daar zit dan, die 2 weken ben ik me toen niet bewust van geweest. Omdat dat, ja, als kind ben je daar, ja, dat kan je helemaal niet bedenken dat je geen baan hebt. Het ging veel meer om de schrik in de ogen van mijn moeder, die dat natuurlijk wel heel goed beseft en dacht, hoe moet dit nu verder? Mm-hmm. Maar ik heb het altijd, ik hou het altijd bij me als ik veranderingen moet implementeren en soms moet ook afscheid nemen van mensen. Dan heb ik altijd dit als uitgangspunt, dat er een familie achter zit.
Ja.
En dat je dat op een nette manier moet doen. En dat er altijd weer een nieuwe kans komt.
Ja, ja. Dat is ook heel, heel vaak zo. Ik kan me ook nog heel goed herinneren dat een van mijn allereerste banen, daar zat ik niet op mijn plek. En toen had ik een fantastische manager die tegen mij zei van, een jaar heel hard ploeteren. Volgens mij moeten we jouw detacheringscontract maar niet gaan verlengen. Ik ben die man nog steeds heel erg dankbaar. Want hij raakte de kern.
Ja. Maar dan, jij liet het ook toe, of niet? Ik bedoel, jij laat het ook binnenkomen. Je gaat niet in gevecht met hem, of wel? Ben je in gevecht?
Ik ben niet met hem in gevecht, nee. Want het voelde voor mij ook echt als een bevrijding. Ja. Ik mocht weg. Dat had ik zelf nooit gedaan. Ik was niet goed genoeg daar in mijn ogen. En daarna zijn er een heleboel dingen veranderd, waardoor je veel meer tot bloei komt. En dat is ook een van de dingen waar jij het in je boek over hebt. Dat je het hebt over het in verbinding gaan met elkaar en betrekken, begrijpen. Hoe belangrijk is dat?
Nou, het is heel belangrijk. Kijk, ik heb eigenlijk dit boek ook geschreven, wat jij net zei. Hè? Dat je had nog een baas nodig en die ben je dankbaar. Hè? Dat ik zei, je mag je niet blijven.
Toen kon ik het nog niet. Goed. Nu zou ik gewoon zelf gaan.
Ja, precies.
Maar toen niet.
Dat is toch het allermooiste als je dat zelf, die zelfreflectie hebt en die zorg voor jezelf. En dan zegt van, ja, weet je, ik heb meer te bieden dan wat ik hier kan brengen.
Ja.
CQ persoonlijk, maar ook voor je bedrijf. Als je zo als directeur of manager naar je afdeling of je unit of je bedrijf kijkt en zegt, daar zit hier meer in.
Mm-hmm.
Laten we eens kijken wat we daarvoor nodig hebben en wat we daaraan kunnen doen. En daarom heb ik dit boek geschreven, dat mensen daar niet zo bang voor zijn. Gewoon pak het aan.
Want je boek heet Plezierige Winst.
Ja.
Waarom plezierig?
Het is op een van mijn klussen zat ik bij de OR en Toen vroeg ik daar van, wat vinden jullie wat er moet gebeuren? Dat was in de eerste weken, weet je wel. Dan krijg je een introductie. Dus ik vroeg, wat vinden jullie wat er moet gebeuren? Toen zei één, we moeten gewoon winst maken. Dat snappen we ook wel. En een ander zei, maar het mag wel wat leuker. We mogen wel wat meer plezier maken. Vroeger was het veel leuker. We lachten veel meer met elkaar. Toen dacht ik, dit is wel de kern wat hier moet gebeuren. Plezier maken en winst. En als ik in hindsight terugkijk naar al mijn trajecten die ik heb mogen managen, is die twee gaan samen. Wij denken altijd dat het niet samen gaat, maar die gaan wel samen. Want als ik plezier heb met jou, dat betekent dat ik in verbinding met jou ben. Dat ik jou kan aanvoelen en dat ik een verdraagzaamheid heb naar jou voor die dingen die je niet kunt of die irritante dingen, maar die hebben we allemaal. Ik heb ook mijn oude rauwe randje. Ja. En als je plezier hebt, dan accepteer je dat erbij. Dan heb je daar een verdraagzaamheid in en zegt, maar dit kan nu wel heel goed. En dan ben je in verbinding, dan ben je aan het samenwerken. En op het moment dat je dat aan het doen bent, dan gaat alles makkelijker.
Ja.
En winst is dan bij ons een resultante. En dat is niet alleen geld, het kan ook zijn diploma's op school of you name it. Dat, winst is niet alleen geld.
Dat is ook een van de dingen waar je heel duidelijk in het boek over schrijft. Dat winst gaat om dat iets van waarde krijgt. Dat iets gewaardeerd wordt. Dat je ergens groei in kan hebben. Of dat je resultaten die je van tevoren bedacht hebt, dat je daaraan aan werkt om die voor elkaar te krijgen.
Ja. Stip op de horizon en daar naartoe werken met elkaar. En de bedoeling van de organisatie of je bedrijf om daar maximaal invulling aan te geven.
Dat de bedoeling van de organisatie. Ja. Je hebt ergens, ik pak even een klein stukje erbij hoor. Er staat en dan ga ik naar een term die erin staat. Wie een bedrijf wil laten groeien, heeft geen ego nodig. En net daarboven staat, een beslissing lijkt hetzelfde als een keuze. Qua semantiek is het verschil niet zo groot, maar qua intentie des te meer. Beslissingen zijn rationeel, logisch en realistisch. En keuzes gaan ver voorbij dat alles. Ze zijn nog niet altijd uit te leggen. Heb je het dan ook over die essentie van een organisatie?
Ja, dat gaat hier over natuurlijk. Hè. Ik zie heel vaak in organisaties dat het... Nou, niet altijd, maar het gaat wel eens om meer om de positie en de macht en het spel en whatever. Mm-hmm. Terwijl voor mij gaat het over de verantwoordelijkheid die je hebt op een positie.
Ja.
Om de bedoeling van je organisatie vorm te geven. Ja, dat is veel dienender dan bezig zijn om zelf een laddertje op te klimmen. Mm-hmm. Of zelf belangrijk gevonden te worden. Ik ben veel meer van de vloer, als je dat zo mag noemen. De operatie, daar waar waarde echt wordt toegevoegd.
Waar de echte belangrijke mensen zitten in de organisatie.
Mij, ja, voor mij zitten daar de echte belangrijke mensen.
Die doen het.
Ja, die moeten het doen.
Ja.
En dan heb je geen ego nodig.
En sterker nog, dan kan dat ego ontzettend in de weg staan.
Jazeker, ja.
Hey, die vloer, die is heel erg van belang. Daar ga je ook, als jij in een veranderd traject zit, stap je ook heel snel naartoe.
Ja. Ik weet nog, een van mijn laatste klussen, toen liep ik de eerste dag over de vloer. Ik heb er nog geen goed woord voor gevonden. Nee. De vloer vind ik geen goed woord. Maar gewoon, daar waar... Maar
ik vergelijk het wel eens met een theater. En daar is de vloer, daar gebeurt het.
Oké.
En dan heeft die vloer een heel andere betekenis, want die is waardevol. Dat zijn de mensen die staan op het podium, die staan op het toneel, die zorgen dat hetgene er komt waar het publiek, de klanten, van kunnen genieten.
Ja, nou die vloer.
Die vloer, die spotlights.
Nou, daar loop ik wel vaak rond.
Ja.
En in van mijn laatste opdrachten liep ik daar de eerste dag aan handjes te schudden. En toen kwamen alle managers daarna naar me toe. Helemaal in paniek wat ik daar deed.
Ja.
Ja, ik kan niet anders. Ik werk bijvoorbeeld, als het even kan, werk ik mee.
Mm-hmm. Hè?
Dus de opdracht waar plezierige winst is ontstaan, dat was in een fabriek. Ja, daar ging ik iedere 6 weken meewerken.
Mm-hmm.
Dan zie ik heel veel. Ik krijg respect en nederigheid voor het werk wat daar gedaan wordt. Want ik kan het niet zo snel als zij doet.
Nee. En zo gedisciplineerd volhouden om hetzelfde te blijven doen.
Precies, iedere dag dezelfde kwaliteit. Mensen vinden het prachtig.
Mm-hmm.
En je krijgt, het woord verbinding komt weer langs.
Ja.
Ja,
ja, want je hebt vijf fases of stappen naar meer plezier en resultaat. Met elkaar praten om te betrekken. De strategie bepalen. En dan moet je begrijpen. Alles aanpakken, regisseren. En het werk centraal zetten, verbinden en samen blijven leren en vertrouwen.
Ja.
Ja, deze podcast heet De Essentie van Leren. Dus dat verklaart ook waarom ik dacht van we moeten gewoon hier eens eventjes over praten. Je hebt daar ook een van de dingen in, alles aanpakken.
Ja.
Toen ik dat las en ik begon in dat hoofdstuk, toen vloog het me werkelijk eventjes naar de keel. Toen ik dat aan het lezen was. Ik dacht, je moet alles aanpakken. Ik dacht, daar komt dan zo'n interimmer, komt binnenstappen en die zegt, we moeten hier alles aanpakken. Toen had ik echt gezegd, maar als ze tegen mij zeggen, je moet alles aanpakken, dan begin ik nergens meer aan. Hoe bedoelde jij dat?
Ja, dat is zo mooi. Want,
tekst doet zoveel.
Ja, precies. En dat gebeurt ook in organisaties. Ja. Dus heel vaak dat elkaar niet begrijpen. Dus dat ik zeg alles aanpakken en jij in paniek. En dan denk ik, doe niet zo moeilijk, want ik bedoel iets anders. Dus daarom moet je ook juist heel veel met elkaar praten. Wij praten veel te weinig met elkaar.
Is het ook niet zo dat we te weinig luisteren naar elkaar?
Juist, luisteren en ook iets doen met wat je hoort. He, want je kan wel leuk voor de vorm gaan praten, sessies optuigen en notulen maken. Maar als je er vervolgens niks mee doet, dan heb je er ook niks aan.
Maar ook het uitspreken dat als het naar de keel grijpt, als iemand iets zegt, dat je dat durft uit te spreken. Ik bedoel, wij doen dat nu in die podcast. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen in een organisatie, als je datzelfde gevoel hebt, dat je dan denkt van durf ik dan wel dat te zeggen?
Nou ja, eigenlijk zou je werk toch moeten beschouwen als een goede vriendschap.
Ja.
Waarin je gewoon dingen durft uit te spreken naar elkaar. Ook als dat rauwe weer randje weer heeft. Even duidelijk maken, is dit wat je bedoelt? Want dit doet het bij mij. En dan, nou ja, 99 van 100 keer zit je fout.
Is er iets anders bedoeld?
En dan is de lucht geklaard. Bij alles aanpakken bedoel ik niet alles in de zin dat je er één grote wanboel van moet maken. Maar waar het mij om gaat is dat er heel vaak olifanten in de kamer staan. Waar iedereen omzichtig omheen loopt. Mm-hmm. En als je die niet oplost, ja, dan verandert er niks.
Dus zeg maar het doorpakken naar datgene waar mensen eigenlijk niet meer over willen praten.
Ja, de kern. De kern waarom het niet soepel loopt. Mm-hmm. De kern van wat er in de weg staat. En dan hebben we vanuit zelfbehoud of andere redeneringen hebben we een beetje omzichtig van, nou, daar mogen we het niet over hebben. Maar ja, als je dat niet oplost. Ja, dan blijven die systemen staan, zoals alle patronen blijven zoals ze zijn. Dan kun je een organisatiewijziging doen of poppetjes vervangen of mensen vervangen. Het zijn geen poppetjes, maar mensen vervangen. Maar dan verandert er niks.
Nee.
Want als daar nog steeds iets in de weg staat wat het bedrijf in de houtgreep houdt. Ja. Mm-hmm. Dus dat bedoel ik met alles. Dus durven aanpakken, de kern durven aanpakken.
Ja. En dan is het dus veel minder bedoeld om zeg maar de compleetheid van alle onderdelen die potentieel iets kunnen doen, maar vooral datgene wat er echt werkelijk toe doet. Om dat op te zoeken en dat niet uit de weg te gaan.
Ja, dus als voorbeeld, ik ben wel eens gevraagd of ik een organisatie klantvriendelijk kan maken. Ik zei, nou, dat kan ik wel. Ik zat met de directeur te praten. Ik zeg, 10 minuten later, zeg ik, hoe vaak kom jij bij klanten? Ja, daar heb ik geen tijd voor.
Maar vriendelijk.
Ja, dan kan ik wel een organisatie klantvriendelijk maken. Kan ik zo een jaar mee bezig zijn. Mm-hmm. Maar als een van je belangrijkste mensen geen tijd wil vrijmaken voor de klanten. Ja, dan kun je ernstig afvragen hoe diep je dat in de cultuur en de organisatie kunt krijgen. Zonder zijn bijdrage.
Ja eigenlijk, je snapt het bijna niet dat iemand dat gewoon durft uit te spreken.
Nou, ik was blij dat hij het uit durfde te spreken. Ik ken hem goed, dus we zijn daarna samen aan het werk gegaan. Ja. Dat het helemaal niet eng is. We klanten hartstikke leuk en zo. Dus wat je vaak ziet is dat het management, de directie, de opdrachtgevers, dat die zelf ook in verandering moeten. Mm-hmm. En verandering is nooit leuk. Ik doe al sinds ik dit werk doe, geef ik mezelf regelmatig een opdracht om iets anders te doen dan ik gewend ben.
Ja.
Omdat ik wil blijven voelen wat het doet als je iets anders moet doen. Mm-hmm. Dat is helemaal niet makkelijk.
Nee.
De kleinste dingen ben je zo 6 weken mee verder.
Ja.
Dus iedereen moet daarin mee. Ook een directeur en ook een opdrachtgever of een manager. En daar hebben ze de tijd voor nodig. Dus ik was in dit voorbeeld was ik blij dat hij het zei. Want dan konden we aan het werk. En 2 weken later dan ziet hij zelf ook wel van oeps, hier zit dus iets.
Ja.
Waarom het niet lukt.
En dat is natuurlijk ook, het pleit ook voor jou dat hij dat bij jou op tafel legde.
Ja, dat
dan doe je blijkbaar iets
waardoor
mensen zich vertrouwd voelen om zich uit te spreken. En je durft de confrontatie op dat moment ook meteen alle minuut los te laten. Je had ook nog ergens in het boek een stukje over Hully en Zully.
Ja.
Dat vond ik ook mooi. Vertel eens.
Nou ja, dat is een Brabantse term, hè?
Ja.
En ik kom uit Brabant. Dat was in een setting waarin ik, en die casus wordt zo ook beschreven in het boek. Ik runde daar een groot logistiek geheel.
Ja.
En ik had een kantoor met 2 deuren.
Mm-hmm.
Ik kon er van de gang af in en ik kon via het secretariaat kon ik erin. En ik kwam de eerste dag kwam ik daar binnen. En toen had ik allerlei projectleiders aan mijn bureau staan. Binnen het eerste uur al een hoop gedoe en ruzies en you name it. Over dat depot, dat ze niet volledig uitleverden. En dat zij werk niet konden doen. Nou,
deden het allemaal niet goed.
Iedereen deed het niet goed. En de mensen uit het depot, daar ben ik daarna naartoe gelopen. Ik zei, hallo, ik ben jullie nieuwe chief. Ja. En die had natuurlijk ook allerlei opmerkingen. Dus ik dacht van ja, dan zet ik ze eerst maar eens aan een tafel. Ik had een lange tafel. Dus de ene helft zat rechts en de andere helft zat links. Een dag later of zo. En toen hebben we de hele tijd zitten praten. En toen had ik ze wel zover dat ze een projectje wilden gaan doen. En toen zei iemand, ja, we moeten een naam hebben. En toen floepte ik eruit, nou, Hully en Zully.
Ja.
En het mooie is dan, dan raak je toch de kern wat er aan tafel gebeurt. En er kwam ook een soort van ontspanning.
Ja.
Oh, oké. Dus het mag ook gewoon leuk zijn. Dus we hebben dat project gedraaid een jaar lang, Hully en Zully. En iedereen zei dat ook Hully en Zully. En daarmee was de randjes waren er vanaf. Van de mensen in het project. We moesten daarna wel de groep meenemen.
Doe je dan ook eigenlijk zeg maar iets dat je hetgene wat het probleem is, dat je dat niet meer problematisch maakt?
Ja, dat zeg je mooi. Ja,
want als het een probleem is, dan dat is ingewikkeld. Maar op het moment dat je zegt van ja, maar hier ligt iets, dat gaan we aanpakken. Daar gaat iets in het systeem gaat niet goed. En als we dat aanpakken, dan kunnen we daarna lekkerder samenwerken.
Ja. Ja, want dat was het dus de kern, hè? Dat ze zich scheiden als groepen, terwijl ze zijn hartstikke afhankelijk van elkaar in de keten. Ja. En door het zo te benoemen, dan jij zei het net mooier dan ik. Maar daarmee werd duidelijk dat je met elkaar moet samenwerken.
Ja, wat ik zei, dus het probleem niet meer problematisch maken.
Ja. Ja. En dan moeten we nog even
afnemen. Die zin moeten we nog even opschrijven.
Ja, die schrijven we op. Ik moet hem even afmaken. Dat was ook ergens op een gegeven moment. Kwam ik op maandagochtend binnen. En zij werkte in het weekend door daar. Toen kwam ik op maandagochtend binnen. Kon mijn deur niet binnen. Had ze helemaal gebarricadeerd met allemaal spullen die kapot waren.
Ja.
Toen dacht ik, oh, dat is lekker. 'S ochtends 8 uur. Mm-hmm. Toen dacht ik, nou weet je wat.
Ik heb nog een ingang.
Ik heb nog een ingang. Ik ga gewoon via de andere ingang naar binnen. Dus ik heb dat daar gewoon laten liggen. Ja. En ik ben dus gaan buurten met deze en gene. Maar er was dus nog een projectleider die niet in dat projectgroep zat. Die we nog om moesten zien te krijgen. En die was heel boos.
Ja.
En die uitte dat zo. En ik dacht, ik kan het nu weg gaan halen. Mm-hmm. Maar ik kan het ook gewoon laten liggen. En dan heeft iedereen het erover. Ja. En toen ik op het eind van de dag had iemand het weggehaald. En uiteindelijk hebben we wel alle projectmanagers hebben we allemaal aan boord gekregen hoor in de verandering.
Ja, maar boosheid, als dat is ook een hele zinvolle emotie.
Ja, maar deze meneer of mevrouw, die had er geen briefje bij gedaan van wie het was. Dus
die wist niet hoe hij het moest uiten.
Nee. Ja, die wist het gewoon niet.
Nee, onmacht.
Ja, het is absolute onmacht.
Ja, want boosheid is vaak is dat een uiting van onmacht.
Ja.
En ik vind dat Jan Bommeré daar altijd hele mooie dingen over te zeggen heeft. Ken jij?
Nee, wat zegt hij?
Ja, Jan Bommeré die heeft iets van dat heel veel dingen zeg maar in mensen, als je je boosheid niet kan uiten, dat jezelf tot eigenlijk zeg maar heel erg afsluit en heel ongezond is.
Ja.
En dat die boosheid, dat het ook iets is waarmee je grenzen kan aangeven. Van nou ga je over een grens van mij heen. En dat heel veel mensen in hun jongste jaren eigenlijk geleerd hebben, je mag niet boos zijn.
Ja.
Terwijl je eigenlijk wel gewoon dat nodig hebt om boos te zijn. Alleen de wijze waarop je je boosheid uit, daar heb je natuurlijk wel wat fatsoensnormen bij die je kan aanleren.
Nou ja, het zou gewoon veel makkelijker zijn geweest als hij bij mij binnen was gelopen. Had hij met mij het gesprek kunnen
halen. En gezegd had van, ik ben boos.
Ik ben boos. En dan had ik naar hem geluisterd. En had ik gevraagd, wat kan ik voor je doen? En dan had ik het opgelost voor hem.
Maar heel veel mensen hebben afgeleerd om hoe ze hun boosheid mogen uiten.
Ja.
Dat schoot even naar binnen.
Ja, mooi.
Hey, en als we het dan toch hebben over boosheid en klagen. Er staat ook ergens nog een heel mooi stukje in waar je een klaagcafé ingericht hebt.
Ja.
Want als er ergens geklaagd wordt, daar zit informatie in en daar kan je wat mee. Dat is volgens mij een van jouw gedachtegangen.
Ja, een van mijn uitgangspunten is altijd mopperen, klagen, kritiek. Daar ga ik naartoe.
Ja.
Daar luister ik naar, omdat mijn overtuiging is en ook mijn ervaring dat er altijd een betrokkenheid en een passie achter zit.
Ja.
Terwijl het wordt heel vaak uitgelegd als niet constructieve medewerker. En dat is niet zo.
Is het dan ook vaak zo dat zeg maar wel een constructieve medewerker is die betrokken is en die daar iets mee wil, maar die ook niet meer de weg weet hoe die de verandering tot stand kan brengen?
Ja. Ja, en zo heb je ook nog de stille. Hè? Dat zijn de mensen die hoor je helemaal niet meer. Mm-hmm. Die hebben het helemaal. Die hebben het ook opgegeven, maar dan op een andere manier. Dus ik probeer er altijd juist naartoe te gaan en contact te zoeken. Er staan nog een paar voorbeelden, want ik kom het er gewoon eigenlijk bijna in iedere opdracht tegen.
Ja.
En ik kom ook heel vaak tegen dat het management dan zegt... ja, daar kan je niks mee, we gaan er afscheid van nemen, noem maar op.
Nou ja.
Hoeft helemaal niet. Hoeft helemaal niet.
Ja, maar zo zit er een hoop pijn verborgen in organisaties,
ja,
hè?
Ja, en dat moet je voorstellen. Dan werk je nou tegenwoordig 36 uur of zo, hè?
Ja.
Zit je 36 uur per week in de pijn. Dat is toch doodzonde,
ja,
met elkaar.
Maar zit
je elkaar...
het zit in hele systemen, ja, ingebed.
Ja, niet doen, zeg ik.
Nee.
Maak het leuk.
En ja, het lezen van dat boek kan daar een beetje bij helpen.
Ja.
Nou heb jij nog iets. Want naast dat boek vertelde je net ook dat jij een leergang,
ja,
hebt... waarin jij directieleden begeleidt. Directeuren van MKB-bedrijven of verschillende alles... In een traject. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, ik krijg heel vaak de vraag van... leuk al die theorie, maar hoe doe ik dat dan? In mm-hmm. mijn setting? Of hoe doe ik dat morgen met deze collega of met die afdeling? Dus naast de interimmer coach ik altijd op vrijdag. Dan doe mm-hmm. ik het 1-op-1. Daar zit persoonlijke effectiviteit in. Maar daar kan ook een verandermanagement in. Dus ik heb ook een aantal ondernemers die ik één keer per kwartaal zie. Ik heb ook mensen die ik gewoon voor een aantal sessies krijg. Rondom een specifiek leerdoel, nieuwe baan. En dan goed kunnen starten. Of ik moet alles aanpakken.
Ja.
Het is te veel en ik zie het niet meer door de boom het bos. Dus dat is één. En ik heb nu daartussenin, want ik krijg ook vaak de vraag, maar dan in mijn situatie, hoe ga ik dat dan om? En voor mij, verandertrajecten, is een optelsom van momenten achter elkaar. Het is nooit mm-hmm. één moment wat beslissend is, of het lukt of niet. Je moet gewoon 100 keer achter elkaar de juiste dingen doen. En het leertraject dat ik nu heb is in een kleine setting. 6 directeuren, managers van verschillende bedrijven. Met hun eigen veranderopgave. Wij lopen bijna een jaar met elkaar op.
Mm-hmm.
5 sessies met elkaar. Daar laat ik theorie zien. Ik geef mijn voorbeelden. En we kijken naar de situaties van de deelnemers. En kijken naar welke interventie zou je nu doen.
Oh, wat leuk. En hebben die directieleden dan ook, zeg maar, dat ze daardoor elkaar ook als klankbord gaan gebruiken?
Ja, zeker, zeker. Oh. En het mooie is, ze komen uit allemaal verschillende sectoren.
Ja.
Maar de essentie van wat er moet gebeuren is overal hetzelfde.
Kerndingen zitten vaak dezelfde dingen in.
Ja, het zit hetzelfde in. Ja. En dan tussendoor kunnen ze ook 1-op-1 in coaching. Maar het is dus een combinatie van... intervisieachtig, colleges, want veel theorie.
Ja.
Maar vooral ook voorbeelden hoe ik het heb gedaan. En vooral leren van elkaar.
Mm-hmm.
Het is natuurlijk veel makkelijker om bij een ander te zeggen... ja, maar daar is wel duidelijk, moet je dat en dat doen. Totdat je er zelf in zit. En kan je dan loskomen.
Zelf doen is vaak vraagt ook vaak lef.
Ja.
Om dingen niet meer te doen die je eigenlijk gewoon heel graag doet. Of wat je wel makkelijk vindt waarmee je verstorend kan zijn. Of, ik zat nog even te denken. Want jij hebt industriële ontwerp oorspronkelijk als studie gedaan. Hoe gebruik je dat industriële ontwerpen in jouw huidige werk?
Ja, maar daar ben ik pas recent achter gekomen. Wat wij daar heel goed geleerd hebben is een probleem. De kern van een probleem pakken.
Ja.
En het van kop tot staart werken.
Mm-hmm.
Dus ergens aan beginnen en afmaken. Zorgen dat je resultaat. En vanuit meerdere perspectieven naar de dingen kijken.
Ja.
Dus dan komt weer alles aanpakken.
Ja.
Dus niet alleen het menselijke kant, maar ook de productiekant. Ik heb niet voor niks een Lean Six Sigma gebeld. Maar ook de marketing. Alle aspecten.
Mm-hmm.
Dus dat heb ik daar wel...
Dus het integrale denken.
Ja.
En vanuit verschillende visies, maar wel heel erg gericht op de werkelijke vraag, het kernprobleem om dat aan te pakken.
Ja, en daar een slimme oplossing voor te bedenken.
Ja.
Dat hebben we natuurlijk daar ook geleerd, om daar niet een halve oplossing in moet.
Mm-hmm.
Dan moet de oplossing raak zijn. Dus dat zie je wel terug. Ja.
En zie je dat dan ook nog weer terug als jij interveert? Want je hebt dat rondom dat klagen, had je iets van een klaagcafé bedacht.
Ja, dat is wel heel leuk.
Met daarbij André Hazes muziek en gezelligheid en bierveeltjes waar de klachten opgeschreven konden worden om te delen.
Ja.
Wat volgens mij sowieso heel goed is om ergens een klaagmuur in je bedrijf te hebben en een faalmuur en een succesmuur.
Ja.
Waar je de dingen deelt, maar dat ontwerp, dat komt daar dan ook in naar voren.
Ja,
dat je dan denkt,
precies.
Van ik bedenk iets wat er gewoon ook gewoon goed uitziet.
Ja, dat moet dan meteen goed.
En dat is met je boek ook het geval, want ook daar is aandacht aan besteed om het er mooi uit te laten zien.
Ja.
Ik pak er nog even één dingetje uit. Even kijken, welke doe ik dan? De functie van klagen in het Kaagcafé. Over Hein. De mens. Iemand die op een gegeven moment niet meer tot zijn recht komt in zijn rol. En die heb je in beweging gekregen om op een andere manier naar zijn werk te gaan kijken.
Ja, ja. Hein was een kenniswerker. Hij is inmiddels met pensioen.
Ja.
Een kenniswerker die boos was. Die 40% achterliet op zijn target.
Mm-hmm.
Maar er al heel lang in dienst was en altijd goed gefunctioneerd. Maar de laatste jaren wat afzakte. En er waren meerdere. En dus die teamleiders kwamen iedere keer op mij af. Ja, mogen we afscheid nemen van? En na de derde dag, ja, we kunnen van iedereen afscheid nemen.
Ja.
Dit moet ook anders kunnen. En toen zijn we heel specifiek naar hij gaan kijken. Wat is daar aan de hand? Wat heeft hij nodig? En de kern was daar dat hij moeite had om met feedback om te gaan. Dus toen heb ik gezegd, voordat wij ook maar iets gaan doen, gaan we eerst zorgen dat hij naar een feedbackcursus gaat. Want anders heeft het geen zin. Dat kunnen we dan nog niet. Nou, dat kostte 3 gesprekken. En hij vond dat prachtig, want ik was daar directeur. Mocht hij met mij komen praten. Toen was hij naar de feedbackcursus geweest. En toen kwam hij terug, ging hij mij feedback geven natuurlijk.
Ja.
Nou, dat moet je dan wel gewoon sportief accepteren.
Ja.
En daarna mocht hij zelf een trainingsprogramma ontwerpen met een trainer. Voor de lacunes in zijn kennis en zijn vaardigheden. En eind van het jaar stond hij weer op target. En met hem nog een stuk of 6. En wat ik het allerleukste vond, is dat 5 jaar later kreeg ik een uitnodiging voor dat hij met pensioen ging of even bij het afscheid kwam.
Ja.
Ja. En hij is echt boos op me geweest in het begin. Ja.
Wat mooi.
Ja.
En, want je hebt dus echt, die boosheid heb je serieus genomen.
Ja.
En je bent dieper gegaan om te kijken, wat is hier nou de kern van het probleem?
Ja. En hem verantwoordelijkheid gegeven, doordat hij zelf zijn trainingsprogramma mocht in elkaar mocht zetten met een goede trainer.
Ja.
Plus hem de kans gegeven om te leren.
Ja.
Kans en de tijd. En we hebben zijn werk iets aangepast, minder in de breedte, wat smaller gemaakt. Mm-hmm. Heeft hij uiteindelijk ook geaccepteerd. Maar accepteerde hij natuurlijk ook omdat we in een goed gesprek waren.
Maar dan ben je in dialoog.
Ja.
En dan ga je ook kijken van, hé, maar waar zit je kwaliteit nou? Waar zit het, en wat heb je nou nodig om die kwaliteit optimaal te laten renderen?
Ja, ja, en dat noem ik dan echt luisteren, dat je er ook iets mee durft te doen. Want ik wist niet zeker of dat zou gaan lukken, want 40% van je target af, nou, dat is wel een eind, hè?
Ja.
Maar ik had zoiets, nou, gaan we eens proberen. En dan dichtbij blijven helpen daar waar het nodig is.
Mm-hmm.
Ja, dat kan. En,
zonde trouwens, hè, dat iemand pas op die leeftijd ontdekt hoe dat met feedback werkt.
Ja, maar ook wel stoer.
Wel stoer dat hij het gaat doen. Ja.
Dat hij naar die cursus gaat en dat hij dan daarna mij feedback durft te geven. Vind ik ook wel stoer. Kijk, en als je groot, want ik doe ook grote veranderingen, maar dat zie ik in het boek. Ik heb 10 casus beschreven van Hein tot en met een plezierige winst. En dan hebben we meer dan 1000 man winstgevend gebracht. Maar veranderingen, als je het kleine niet verandert, gaat het grote ook niet veranderen. Dus vandaar dat ik kleine en grote voorbeelden heb gegeven. En als je daar tussen van klein naar groot en op en neer, dan gaat het veranderen.
Ja. Hey, normaal duurt de podcast ongeveer een half uur. Nou, we zijn over het half uur heen net. Wat is eigenlijk jouw belangrijkste boodschap die jij de mensen mee wil geven? Waarom heb je dit boek geschreven?
Maak werken leuk met elkaar.
Ja.
Haal die olifanten uit de kamer. Durf de verandering te omarmen. Het is helemaal niet eng. Ga het gewoon doen. En dan wordt werken leuker. Je maakt ook nog winst. Ik garandeer het je. En anders kom ik je even helpen.
Mm-hmm.
En als het werk leuker is in het bedrijf, is het voor jou zelf ook leuker. Nou, zo mooi is leven
vind,
dan.
Ik vind dit een hele mooie uitsmijter. En volgens mij had jij net ook nog iets gezegd. Dat voor de luisteraars er ook nog een boek te verdienen is.
Ja, ja.
Dan gaan we eens even bedenken hoe we dat gaan doen. Er komt hier een berichtje in ieder geval op LinkedIn. En daar hangt de podcast aan vast. Dus dan heb je tot het einde geluisterd. Nou, als je tot het einde geluisterd hebt en je vindt dat je recht hebt op dat boek, dan moet je eventjes onder de LinkedIn bericht moet je even zetten: ik wil dat boek. En daaronder verloten we een boek. Ja, gaan we dat doen? Zo
ja,
op die manier?
Ja, gaan we
doen. Hey, dankjewel. En heel veel plezierige winst gewenst. Dit was de podcast Essentie van Leren. Wil je trouwens nog meer weten? Je kan de informatie van Ineke op www.inekewalravens.
www.plezierigewinst.nl.
www.plezierigewinst.nl. Nou, eigenlijk heel simpel. Dat zetten we ook nog eronder. Daar kan je Ineke vinden. En als coach, als veranderaar. Maar lees gewoon dat boek. Dankjewel.